ja, wat ga je doen met het leven? Maar die vraag werd te groot. Dus die heb ik zeg maar klein gemaakt in die 4 maanden daar. En toen had ik die hele suite af. En toen kwam die eigenaar binnen en die zei, ja, ik vind alles geweldig, maar ik vind die kunst echt spuuglelijk. Dus die moet eraf.
In deze podcast gaan we in gesprek met creatieve makers en ondernemers. Hoe gebruiken zij hun passie als kompas? En hoe kom je vanuit een passie tot een business? Alles om jou te inspireren en verder te helpen in je carrière of onderneming.
En dat heeft me dus ook rust gegeven, want je kan natuurlijk niet meteen ergens heel goed in zijn. Dus toen dacht ik, oh, nou, dit is voor mij genoeg reden om zeg maar gewoon door te gaan en dus vooral die uren te maken. Dat ik het grootste cadeau vind, is dat het leven dus ineens zo anders kan zijn en dat het dus altijd wel goed komt, linksom of rechtsom.
In haar jeugd spatte de creativiteit er al vanaf. Toch heeft ze er lange tijd niets mee gedaan. Na haar studie rechten rolde ze het ondernemerschap in. Tot ze op haar 30ste haar leven omgooide en haar creativiteit niet langer kon negeren. Nu is ze naast fulltime moeder ook fulltime kunstenares. Haar naam, Kat Clerics. En misschien is het leuk om bij jou te beginnen met de vraag, wie is Kat Clerics?
Ja, ik ben dus geboren in Brabant, in Eindhoven. Ik woon al 20 jaar in Amsterdam. En net hadden we al het gesprek over, tel je dan als Amsterdammer als je langer in Amsterdam hebt gewoond dan in Brabant? Maar daar wil ik eigenlijk geen antwoord op, want ik blijf altijd een Brabander, denk ik.
Ja.
Maar ik ben wel heel blij in Amsterdam, ook met mijn werk. Ik denk wel dat dat gewoon meer kansen biedt als je ze weet te gebruiken. En ik heb 2 kinderen van 3 en 5, jongen en meisje. En ja, we wonen in het centrum van Amsterdam. En daar heb ik nu sinds een jaar ook mijn atelier.
En wat bedoel je met kansen bieden?
Is dat gewoon nou, omdat... ik denk wel dat Amsterdam echt telt als een wereldstad. Ook al is het net een dorp. Ja. Ja. Het is heel makkelijk om mensen zeg maar te leren kennen, omdat het dus niet heel groot is.
Ja.
Het is wel echt ons kent ons, wat ik ook gewend ben vanuit Brabant. En ik ben ook niet bang om zeg maar te vragen of om dat te gebruiken in een positieve zin.
Ja.
Dus ik denk wel dat dat gewoon meer kansen biedt. Ja. Ja. Om ook om dan weer internationaler te gaan.
Ja. En jouw grote passie op dit moment is toch wel kunst, als ik het zo mag zeggen?
Ja.
Wat me wel triggerde bij jou is dat ik zag dat je op je 30ste nog een switch hebt gemaakt. Of nog een switch. Op je 30ste heb je gewoon een kantelpunt gehad.
Hoe want is, ik wist dus niet dat ik het in me had. Ik ben op mijn 23ste een bikini-label begonnen met een vriendinnetje. Het heette Bikini Pizza. Want daar kwam ik ook veel. Maar we waren wel jong. Maar daar hebben we bijna 9 jaar volgehouden. En het was echt een hele leuke tijd. En toen kwam het moment van, oké, gaan we groter met investeerders erin? Of houden we het klein? En we zijn gaandeweg dezelfde affiniteit met het product, zeg maar, verloren.
Ja.
Dus het was een beetje een jonger product. Dus wij werden ouder en toen verloren we gewoon een beetje de affiniteit.
Want hoe zette je dat op? Was het gewoon, nou, we zijn 23 en let's go,
ja,
we proberen
iets?
Ja,
ik had dus ooit een bikini zelf gemaakt. Dus ik weet wel dat ik altijd al creatief ben geweest met mijn handen. En dat is ook wel vanuit mijn opvoeding. Mijn moeder is ook heel handig met de handen. Maar we hebben daar nooit zeg maar geld mee verdiend. Niemand in de familie. Het was gewoon een soort hobby in je vrije tijd. Dus ik had een ideetje voor zo'n bikini met allemaal handwerkdingetjes erop. En dan ging mijn moeder dat met mij maken. En daar kreeg ik toen heel veel reacties op. En toen ben ik samen met een vriendje dacht, nou, we gaan dit gewoon doen. Toen zijn we 1/2 jaar, na 3 maanden naar Ibiza gegaan. Zij is langer gebleven. En dan gingen we elke dag bikinietjes naaien. Mm-hmm. Letterlijk. En dan gingen we 's middags het strand op met 2 of 3 bikinis. Hadden we er zelf eentje aan. En dan gingen we daar gewoon liggen. En dan ging dat dus gewoon vanzelf. Dus dan verkochten we 2, 3 bikinis per dag, moesten we weer naar huis, gingen we weer stikken en naaien. En dan de volgende dag weer. En toen dachten we, oké, we gaan dit produceren. Toen zijn we eerst naar China gegaan. Eerst Turkije, later China. Nou ja, er komen heel veel ervaringen bij, want dan ga je ineens in de productie, in het buitenland, verkoop aan winkels. Ja, het was gewoon een te gekke tijd. Maar op een gegeven moment moesten we dus opschalen.
Ja. Want heb je dat altijd met z'n tweeën gedaan?
Altijd met z'n tweetjes,
ja.
En op een gegeven moment wel ook met de producent erbij. Ja, en toen wilden zij dus instappen. En toen gaandeweg dachten we, ik weet het niet zo goed. Toen ging er ook echt iets gruwelijk mis met de productie. En dan, als je een bikini maakt, je hebt een seizoensproduct.
Ja.
Dus als dan die productie misgaat, dan mis je gewoon je hele seizoen. En dat konden wij toen echt niet aan. Dus toen kwam het, zeg maar, dat we opnieuw gingen kijken van, oké, gaan we volgend jaar terugkomen met dus een investeerder. Of zij dat nou zijn of een ander. En toen hebben we het, ik wil echt niet zeggen dood laten bloeden, maar het is wel zo langzaamaan hebben we de leftovers zeg maar verkocht en was het einde.
Ja. Wat zei in jou dat je op dat moment eigenlijk niet door wilde?
Ja, echt puur op gevoel qua product. Dus zeg maar qua geld verdienen had ik zeker door kunnen gaan. Mm-hmm. Juist, want ik denk nog steeds dat het een topproduct is. Maar voor ons allebei overheerste toch wel echt dat we het gewoon niet meer leuk vonden.
Ja, en als er dan echt een investeerder zich aanbiedt, dan wordt het toch ineens serieus. En dan ga je misschien wel de afweging maken. Oké, dan is dit het voor de lange termijn of niet? Of
ja, je kan dan zeggen, je kan dit 5 jaar doen, 6 jaar doen en dan verdien je heel veel geld. Alleen, wij werden er echt allebei echt heel ongelukkig van. Van productie, van mode, de modewereld, dat verkopen. Dus het enige wat wij leuk vonden was gewoon het opzetten en het creatieve
maken
eromheen, zeg maar. Dus een website en de branding en de fotoshoots en maar al die andere dingen. Maar goed, daar kan je natuurlijk mensen voor aantrekken. Alleen ja, ik was 28 en toen dacht ik gewoon, ja, maar ik word hier gewoon niet gelukkig van. Ja. Dus daar heb ik wel altijd naar mijn onderbuikgevoel geluisterd. Ja. Alleen toen daarna wist ik gewoon totaal niet wat ik moest gaan doen. Dus ik heb rechten gestudeerd. Toen kwam die bikinis.
Ja. Ja, dus rechten, maar dat was wel weer met het totaal idee.
Ja, maar wel rechten ben ik gaan doen, omdat ik dacht, daar heb ik altijd wat aan. En ik moest wel gewoon studeren. Maar ik heb wel altijd gedacht, ik wil nooit voor een baas werken.
Maar dat was dan wel, want ik hoorde jou zeggen, de creativiteit zat er altijd al in. En ik las laatst ook een leuk interview met jou, waarin je ook aangaf van, ja, eigenlijk was ik vroeger heel creatief, maar dat is op een bepaald moment naar de achtergrond verdwenen. En dat blijkt misschien ook uit die studiekeuze rechten.
Ja, zeker. Nou, en daarna kwam best wel een mooie stap dus naar die bikinis. Want dan heb je toch een beetje die rechterachtergrond, waardoor je dus ook niet zo bang bent, denk ik, om een onderneming te beginnen.
Ja, ja, omdat je een beetje op de hoogte bent van risico's.
Ja, en van de risico's en gewoon wat je dan toch hebt geleerd bij je opleiding. En het gewoon doen. Plus dit was dan zeg maar de creatieve kant daarin.
Ja.
Dus wij zijn daar gewoon vol voor gegaan. Met echt heel veel plezier en ook echt succes in de eerste jaren. Maar goed, zo'n productie die dan misgaat.
Dan stop je en hoe gaat dat? Want dan weet je
ineens toen viel ik dus wel in een gat. Want dan was ik dus 30. Dus zeg maar de bekende 30erscrisis.
Wat is de bekende 30erscrisis?
Ja, dat is bij vrouwen misschien meer dan bij mannen. Maar dat je gewoon even op zo'n kruispunt staat in je leven. En als vrouw word je dan misschien moeder of niet moeder. Of heb je wel verkering, geen verkering. Ja. Vind je je werk leuk? Nou, en bij mij viel dat natuurlijk allemaal een beetje weg. Dus toen had ik het een paar maanden soort van lastiger. Omdat ik gewoon echt niet. Want het rechten vond ik altijd heel leuk. Maar ik zag mezelf niet op een advocatenkantoor werken. Ja. Dus om toch een beetje dat creatief. Ik weet niet, ik wist gewoon totaal niet wat ik ging doen.
Ja, maar dat is ook normaal, denk ik. Maar weet je nog wat je hebt gedaan toen?
Nou, vooral weinig. Ik ben ook naar Ibiza gegaan, weer 4 maanden. Mm-hmm. Ben ik in een winkeltje gaan werken, gewoon om wel iets te doen te hebben. Dan ging ik 's ochtends naar Spaanse les en dan 's middags die winkel open van 2 tot 8. En dan weer naar huis, want ik was alleen. Het was in de wintermaanden. Maar toen kwam ik er eigenlijk achter dat het echt gewoon oké is als je het even niet weet. Dus als je dat omarmt, zeg maar, dan valt er al heel veel van je af. Want je bent natuurlijk zo gewend om maar te gaan. En wel natuurlijk dan 9 jaar zo die druk met die bikinis en productie. En van Turkije naar China. Een flinke rechtszaak gehad met die producent. Dus ik ging steeds maar soort van door in volwassentje spelen.
Ja.
Wat best wel jong is, als ik er nu op terugkijk. Nou ben ik nog steeds niet zo oud, maar.
Maar voelde dat zo, zeg maar, dat je noemde het de 30erscrisis, maar dat je van, wow, oké, maar ik moet wel even volwassen zijn nu.
Ja, dat heel erg. Van dat het niet gelukt was, dat ik heb opgegeven, was het wel de goede beslissing? En dan gewoon, wat nu?
Mm-hmm.
En ik ben nooit bang, zeg maar, voor financiële problemen of ik verdien altijd wel geld, snap je? Dus het is niet, je hebt zo'n baantje om even, zeg maar, maar dat zie ik ook niet, dat zag ik zeg maar los. Ja. Dus het was niet van, ik doe even helemaal niks. Ja, dat kon ik dus goed, omdat ik me nooit druk maak om over geld verdienen. Dus wat ik zeg, dan ging ik maar in zo'n winkeltje daar werken om zeg maar toch iets te hebben. En dan zocht de Spaanse les. Dus daar heb ik nooit mijn hand voor omgedraaid, maar dat is denk ik karakter.
Ja.
Maar gewoon in mijn hoofd, mijn creativiteit, mijn wat ga je doen met het leven? Maar die vraag werd te groot. Dus die heb ik zeg maar klein gemaakt in die 4 maanden daar.
Hoe maak je die klein?
Ja, door dus toch rust te nemen. En dus het simpel te houden om je heen. Door de Spaans te leren. En dat dus als enige doen. Hè. En dan 's middags een winkeltje wat gewoon simpel werk was. Waardoor je dus ook geen stress hebt. En gewoon alleen zijn. Voor mij was dat in ieder geval ook echt een goeie.
Mm-hmm.
En toen ging ik terug met het idee, met de wijsheid van, oké, het is dus oké dat ik het even niet weet. Maar dat gaf gewoon toch rust. Dus het is niet dat ik daar heb bedacht, ik ga nu schilderen.
Ja, ja.
Nee, dat kwam pas later. Dus ook in Amsterdam ben ik gewoon ook ergens gaan werken, heel eventjes en overal een beetje zo. En toen zocht ik dus iets voor mijn huis om aan de muur te hangen. En toen ging ik me een beetje verdiepen. Toen kwam ik achter dat er dus heel weinig is. Vooral wat betaalbaar is voor zeg maar mijn leeftijd of onze leeftijd. En we weten er gewoon allemaal heel weinig van. Ik heb nooit in mijn opvoeding kunst meegekregen. Krijg mijn moeder nog steeds niet mee museum binnen. Dus dan mis je ook die afslag volledig. En ik vind ook op school dat ze er te weinig aandacht aan besteden vanaf klein.
Mm-hmm.
Omdat ik, ja, nu vind ik helemaal met zelf kinderen, vind ik het heel belangrijk dat gewoon die eigen breintjes, zeg maar, daarin meer gestimuleerd worden. Dus dat heb ik gewoon nooit meegekregen. En toen dacht ik, nou, ik ga het wel zelf proberen. Want ja, dit kan ik niet betalen. En wat vind ik nou mooi? Dus toen ben ik gewoon verf gaan kopen. En doeken en papier en lijstjes bij de kringloop. Want ik kwam achter dat die hartstikke duur waren.
Ja.
En toen ben ik het dus thuis gewoon gaan ophangen. En toen zagen vrienden dus van, hey, wat mooi, wat leuk. En toen dacht ik, oh, nou, misschien. En ik vond het vooral natuurlijk heel leuk. En het ging me dus
enigszins. Dan was het dan ook al direct het
makkelijk
werk
af. Nee, het was heel anders dan wat ik nu heb.
Mm-hmm.
Af en toe baal ik er nu van. Omdat ik dus die onbevangenheid van toen, die ben ik nu natuurlijk helemaal kwijt. Omdat je beter wordt, maar wat definieer je als beter? Want ja, misschien was mijn eerste werk wel beter dan zeg maar nu, omdat ik toen helemaal nog niks wist.
Ja, want dat vind ik altijd interessant aan kunst. Sowieso, ja, wanneer is het goed of slecht? Dat is misschien niet eens aan de orde bij kunst. Maar zeg maar in jouw geval, hoe kom je erachter wat je mooi vindt of wat je goed kan maken?
Ja, daar weet ik het antwoord dus niet op, omdat het bij mij echt zeg maar op gevoel, ik schilder echt op gevoel zonder na te denken, het komt er gewoon uit.
Mm-hmm.
En ja, het is abstract, wordt het dan ondergeschaard en het is simpel. En soms kan ik weken doen over zeg maar nog één stip die dus ergens nog ontbreekt. Maar als je het gewoon, als ik het van tevoren weet wat ik zou maken, dan is het best snel klaar. Maar voordat het zeg maar klaar is, is gewoon een gevoelskwestie.
Mm-hmm. Weet je dus van tevoren niet wat je maakt?
Nee, inmiddels natuurlijk is het anders omdat je opdrachten hebt.
Ja.
En ja, ik heb nu bepaalde series die mensen dan mooi vinden, dus die maak je dan niet nog een keer hetzelfde, maar dezelfde serie.
Dus eigenlijk zou je het liefst terug willen naar die begin?
Ja, die mis ik wel, moet ik zeggen. Ja. Heel erg zelfs. Omdat het toch moeilijk terug te halen is. Vooral ook door kinderen, door gewoon dagelijkse dingen. En inmiddels is het wel echt mijn werk geworden.
Ja.
Dus ik verdien er geld mee, dus het switcht. Snap je, toen ik begon,
ja, nu
wist ik niet
ook
dat ik daar geld mee ging verdienen.
Ja.
Was het echt puur omdat ik iets ging maken wat ik zelf mooi vond.
Mm-hmm.
En ja, die onbevangenheid zie je gewoon. Eigenlijk schaam ik me ervoor. Zeg maar voor die eerste werken. Dat ik echt denk, jezus, dat ik dit zo in een lijstje deed. Maar ik mis het dus ook tegelijkertijd.
Ja, ja, heel mooi. Maar dan ga je je eigen werken maken. En dan vanaf wanneer ben je dan overtuigd? Of vanaf wanneer raak je een beetje zelfverzekerd over je eigen werk?
Ja, daar ben ik dus nooit. En ik heb ook geleerd dat de werken die ik niet mooi vind, het snelste weg zijn.
Okay.
Dus dat is ook iets waar ik gewoon nog steeds niet begrijp. Maar wat ik ook heel mooi vind, want dan heeft me dus ook geleerd dat het echt smaak is. En het geeft me ook kracht dat het dus allemaal oké is wat ik maak. Ook al verschilt het van elkaar, want ik probeer gewoon. Hè. Mm-hmm. Het komt eruit. En dan denk ik pak rood, wat ik eigenlijk nooit doe. Want het zijn meestal geen kleuren, maar ik wil ook een keer kleur.
Ja.
Dan ja, is daar dus ook iemand voor.
Mm-hmm.
En dat vind ik dus wel te gek. Dat wist ik in het begin ook niet, maar dat leer je dus ook zeg maar gaandeweg.
En hoe heb je dat in het begin? Want dan even terug naar die fase dat je dus, je kwam terug uit Ibiza. Je bent in Amsterdam ook weer gewoon werk gaan doen om te blijven bewegen. Op een gegeven moment begin je langzaamaan met kunstwerk maken.
Ja.
En hoe maak je dan uiteindelijk daar je beroep van, zoals je nu hebt gedaan?
Ja, dat is dus wel organisch gegaan, omdat mensen het dus zagen bij ons thuis, vrienden met ondernemingen of met restaurants. Of toen kreeg ik eerst de opdracht van mijn schoonbroer om een hotel te doen, zeg maar de styling, een soort van bruidssuite. En daar kreeg ik een budget voor, maar dat was heel laag. En daar moest ik het en voor doen en zat mijn verdienste in. Maar ik vond dat gewoon heel leuk om te doen. Dus ik dacht, oh ja, weet je wat ik zeg, dat ik moest een beetje bewegen met overal geld verdienen. Dus ik dacht, dat lukt wel. Want er is ook nog iets. Ik dacht, mijn passie, ik vind het dus ook heel leuk om kringlopen, rommelmarkten. Dat is ook van kleins af aan zit dat er al in. Want mm-hmm. ik zeg dat ik die lijstjes dan van de kringloop gebruikte voor mijn eigen werk. Dus dat liep hier ook, zeg maar, synchroon in die bruidssuite. En toen dacht ik, nou, dan hoef ik niet te investeren in werken aan de muur, want dat maak ik dan zelf. En toen had ik die hele suite af en toen kwam die eigenaar binnen en die zei, ja, ik vind alles geweldig, maar ik vind die kunst echt spuuglelijk, dus die moet eraf. Terwijl die had ik gewoon gratis daar opgehangen. En toen was ik eerst van, oké, ik geef op, want ja, dit is dus lelijk. Maar toen dacht ik, ja, ik weet het niet, want die man, nou, ik had het, ik weet niet, ik dacht, heb jij dan wel smaak of ja. Dus het was in ieder geval niet zijn smaak. Dus toen heb ik die werken weer afgehaald en die hingen uiteindelijk dus ook thuis. En toen kwam dus de eigenaar van Libertine, dat is een restaurantje in Amsterdam. Die mm-hmm. hadden er twee. En die zei, ik ga een nieuwe restaurant openen in de Negen Straatjes. En ik wil dat jij de kunst daar maakt. En toen dacht ik, ik ga het gewoon nog een keer doen. Ja. En dat was meer een, zeg maar, een restaurant wat naar mijn eigen smaak is. Dus toen kon ik daar veel beter zeg maar mijn ziel inleggen, omdat het veel meer strookte met wie ik, zeg maar, zelf ben.
Ja.
Dus ik ben achteraf ook heel blij dat ik, dit is nu een leuk verhaal, omdat die werken, ja, die hingen daar gewoon gratis.
Ja.
En ja, dat ze over smaak dus niet valt te twisten. En dat het ook niet echt heel veel zegt. Dus toen ben ik die werken gaan maken en dat restaurant zag er helemaal uit. Het was een heel populair dingetje. Dus daar kregen zij heel veel vraag naar mijn werk. En toen dacht ik, oké, ik ga het gewoon proberen. Ik blijf dit in ieder geval doen. En dan zien we wel hoe het loopt. En toen was er iemand van de Hoxton. Toevallig dat we daar nu zitten. Ja. En dan de andere Hoxton, de eerste Hoxton. En daar hadden ze schijnbaar een wand. En wilden ze graag exposities doen. Aanbieden voor lokale artiesten.
Ja, staan ze ook een beetje onbekend, geloof ik. Toch?
Inmiddels. Maar ik was wel eigenlijk de eerste die dat daar deed. Mm-hmm. Dus die jongen, daar heb ik eigenlijk nou niet alles aan te danken samen met Libertine. Maar dat je dus wel het vertrouwen krijgt van zeg maar één of twee iemand heb je maar nodig om, zeg maar, te gaan.
En dat toen heeft jou veel gebracht, dus die expositie bij de Hoogste.
Heel veel. Want dat was echt perfect voor mij. Omdat het was, zeg maar, een stilzwijgende expositie in een hotellobby waar de hele dag mensen liepen. En ik hoefde daar zelf niet bij te zijn. Dus het hing gewoon daar 3 maanden. En dan was het gewoon wachten of je iets. Dus zeg maar, als je dus onzeker bent of bang bent dat het, weet je wel, wat mensen van je werk vinden. Was dit voor mij, ja, was gewoon perfect. En ik kom natuurlijk niet van een opleiding of een kunstopleiding. Sterker nog, ik heb echt heel weinig verstand van. Dus ik vind het niet een hotellobby niet te min, zeg maar, om mijn werk. Weet je, er zijn natuurlijk heel veel mensen die liever in galeries of musea of zo. Terwijl ik dacht, ik wil het vooral maar niet te serieus nemen. Of een beetje toegankelijk maken voor mensen. En dit was eigenlijk een hele goede stap naar, zeg maar, kunst. Al noem je het niet eens kunst. Het maakt me niet uit. Maar
hoe zie je het?
Ja, vind ik moeilijk. Omdat ik natuurlijk echt nog steeds vind ik het gek. Nu is het 7 jaar. Maar de eerste 3, 4 jaar vond ik het heel moeilijk om ook überhaupt te zeggen dat ik kunstenaar ben.
Mm-hmm.
Omdat het me echt is overkomen. Terwijl aan de andere kant denk ik, ja, het heeft er gewoon wel altijd ingezeten. Maar het is er nooit eerder uitgekomen. Dus ik ben ook heel dankbaar dat het er toch uit is gekomen. En misschien juist wel op een latere leeftijd, zodat ik ook zelfvertrouwen had om het te doen. Dus nu omarm ik dat eigenlijk alleen maar. Maar ik moet wel echt nog heel veel leren.
Mm-hmm.
Dus wat ik zeg van mijn eerste werk, ja, daar schaam ik me voor. Omdat je gewoon echt ziet dat ik net begonnen ben. En ik weet nog dat ik dus aan Alex Daniels, die heb ik toen gebeld. Van, wil je even komen? Van, vind je dat ik hiermee door moet gaan of niet? Omdat ik echt dacht, ja, jij hebt het antwoord voor mij. Want jij weet er heel veel van. En toen zei hij, ja, ik zie dat je er echt visie voor hebt. Maar je moet gewoon nog heel veel uren maken. En dat heeft me dus ook rust gegeven. Want je kan natuurlijk niet meteen ergens heel goed in zijn. Dus toen dacht ik, oh, nou, dit is voor mij genoeg reden om, zeg maar, gewoon door te gaan. En dus vooral die uren te maken. En nu zie ik inderdaad dat ik echt heel veel meer uren heb gemaakt. Zeg echt 7 jaar later. Maar of het dan beter is, ja.
Ja, misschien is dat bij kunst ook wel het verhaal dat het niet gaat of het goed of slecht is of dus beter wordt. Maar dat het gewoon vanuit het hart komt misschien wel.
Ja.
Maar wat ik wel grappig vind nu is dat eigenlijk aan de ene kant is het belangrijk om die uren te maken en dus te groeien en te ontwikkelen. Terwijl je eigenlijk, als je heel eerlijk bent, zeggen van nou ja, die eerste werken, daar zou ik eigenlijk het liefst naar terug willen.
Ja, of is omdat, dat meer dus meer de emotie erbij. Zeg maar, omdat ik nu ergens sta wat ik toen niet had kunnen voorzien.
Mm-hmm.
En dat het leven dus zo'n verrassing kan zijn. ja, dat vind ik wel te gek, zeg maar, dat er zo is gegaan. Dus gewoon dat gevoel van toen, die bescheidenheid die ik toen had, nog steeds hoop ik, maar dat is wel, ja, vind ik gewoon prettig. Ja.
Wat is het grootste verschil met toen en nu vanuit jouw, zeg even, kwaliteit?
Nou, ik ben wel blij dat ik beter, of je het nou beter noemt of niet, dat ik zeg maar, het veel meer heb gedaan. Want ik vind het gewoon heel leuk om ook meer technieken en dingen, om de progressie te zien.
En waar zit hem dat? Is dat zeg maar dat je dus meer weet over bepaalde materialen? Of dat
nee,
je...
want daar was nog een vraag dat ik twijfel of ik daar zeg maar iets mee moet doen. Dus ik zou, want ik weet zeg maar nog steeds niks van materialen, want ik doe het nog steeds met dezelfde spulletjes als zeg maar 7 jaar geleden. Maar soms denk ik, ik zou toch wel meer techniek willen weten om meer structuur aan te brengen of meer diepte of meer, ja, gewoon dat. Alleen ik ben dus ook bang dat ik dan nog meer die onbevangenheid zeg maar kwijtraakt. Dus dat is een beetje zo'n twijfel.
Ja.
Maar ook dat denk ik dat er organisch wel. Er komt of iemand op mijn pad die me dat zeg maar geeft. Of ja, ik probeer toch iets anders uit en dat werkt misschien goed. Want dan zeg maar, mijn vader vraagt, ja, maar ben je dan niet bang dat je morgen dan niet meer weet wat je moet doen? Of moet schilderen? Want ja, weet je, dat lijkt me best wel eng. Dat je steeds weer iets moet verzinnen.
Gebeurt dat wel eens? Dat je voor het doek gaat zitten en denk,
ja,
nou,
heel vaak. Maar het is niet dat ik dan denk, oh, het gaat nooit meer komen.
Want hoe moet ik dat voor me zien? Je bent in je atelier en je gaat zitten en dan besef je van, nou ja, dit is niet...
Ja, dat heb ik heel vaak. Maar dat komt ook door moeder worden in de tussentijd. Dat je continu je tijd moet verdelen tussen thuis en dan zeg maar werk of atelier. En je kan niet even schilderen. Ja. Dus als ik het zeg maar wel voel en denk ik heb een idee, ja, dan moet ik om 12:30 weer op school staan. Weet je wel, dus ja, dat is wel iets waar ik nu op dit moment heel veel moeite mee heb. Omdat ik dus niet vrij uit kan gaan.
Want is dat wat een beetje bij de creativiteit van een kunstenaar hoort? Dat je de ruimte moet krijgen?
Ja,
om
dat is echt het allerbelangrijkste, denk ik.
En hoe reageer je dat nu? Ga je dan
nou, niet
weg,
zo goed. Niet zo goed. Nee, niet zo goed. Daar heb ik ook echt last van gehad. Zeg maar in de eerste jaren van die kleine. Vooral van die tweede. De eerste ging het wel, want dat was corona. En ik kon natuurlijk in corona kon ik heel veel schilderen. Want we waren thuis. Dus we konden dat heel goed, zeg maar, verdelen. En ze was nog klein. Maar met die tweede, ja. En ik wil ook thuis zijn. Dus het is, zeg maar, een strijd in je hoofd.
Ja.
Van, ik moet werken of ik wil schilderen. Maar ik wil ook thuis zijn. Dus dat was wel echt even een struggle afgelopen 2 jaar. En nu hij iets ouder wordt, merk ik al wel dat er ook meer rust komt. En daarom heb ik dus 1 jaar geleden nu... Ik dacht, ik ga gewoon... Dus ik heb een galerie ateliertje in de Hazenstraat in Amsterdam. Daar zitten nog meer galeries. En ik schilder dus gewoon in een galerie. Want ik dacht, dan heb ik en voorbijgangers die gewoon voorbij lopen. En ik woon ook in de straat. Dus het is vlakbij huis, vlakbij school. Ik dacht, dan heb ik geen reistijd. Geeft ook rust. Het is wel echt commerciële huur. Dus het is ineens een hele andere insteek. Want je moet schilderen. En in de eerste maanden dacht ik, wat heb ik gedaan? Want ik ben er nooit. Want het gevaar is dat je als je in de straat een galerie hebt, dat je ook heel snel denkt, oh, even boodschappen, even dit. Maar dat is denk ik toch gewoon een soort moeder of vrouw instelling. Dat je gewoon hop, hop, hop. Maar nu merk ik wel dat ik gewoon dat er meer rust en vrijheid komt in. Gewoon, hup, ik ga vandaag de hele dag schilderen. En dan komt het ook wel weer, denk ik. Ja, ik denk niet dat je altijd kan pieken. Dus
nee,
je moet ook
niet
omarmen dat het even... En die tijd dus ook gebruiken weer voor nieuwe ruimte. En om even weer de balans op te maken. En dat is iets wat ik dus op Ibiza heb geleerd. Dus daar kan ik nu ook veel beter, sneller inzien.
Ja,
dus daar oké mee zijn.
In die periode dat je daar 4 maanden zat...
Ja,
eigenlijk
ja,
je
dat
overgaf
het,
aan
ja, dat het echt oké is als het even niet, het niet in zit, zeg maar. Of even niet weet hoe je het moet doen.
Maar dat is wel knap, want dat is niet vanzelfsprekend natuurlijk. Maar nog even terug naar periode Hoxton. Want dat is wel echt een... kunnen we dat de springplank noemen voor jouw carrière?
Ja, zeker. Ja. Vooral voor mezelf. Omdat ik echt 3 keer per dag daar naartoe moest om er eentje in te pakken. Dus ik moest ook
werd
echt...
ook gewoon verkocht
daar. Ja, het werd daar als een malle verkocht. Omdat mensen dus ten eerste voelden... ook hoef niet een galerie binnen. Waar mensen me aankijken vanuit achter een deskje. Het is betaalbaar. Wat ik nog steeds, waar ik echt voor sta. Omdat ik...
welke prijs moeten we dan denken?
Ja, het begint bij 250 tot aan 5000. En dat is wel voor kunst wel echt betaalbaar. Maar ik denk dus ook voor iedereen haalbaar. of je ervoor moet sparen. Of het meteen kan kopen. Dit is wel een prijskategorie, denk ik, die echt voor iedereen haalbaar is. En ik vind, op die manier ben ik ook begonnen. Dus dat is wel iets wat ik altijd wel een beetje bewaak. En nu heb ik wel galeries voor het buitenland. Omdat ik het niet in het buitenland, zeg maar, zelf kan doen, merk ik. En daar ben ik wel heel blij mee. Want dan hoef ik en de verkoop niet zelf te doen. En wordt die olievlek toch iets groter.
Ja.
Maar voor Nederland heb ik echt besloten om het zelf te doen. Omdat ik en in Amsterdam zit op een goede plek. Het is altijd nog te behappen. Omdat je zelf overzicht hebt van waar het heen gaat. Plus ik vind toch ook de contacten met de mensen heel leuk.
Ja.
En als ik er een nul achter zet, dan kan ik het zelf niet meer verkopen. Voor mijn gevoel.
Maar dat werken met galerijen, dat is dus wel eigenlijk een soort van volgende stap. Dat heb je nodig om...
Ja, voor het buitenland. Dus ik zou die olievlek liever groter willen maken dan de diepte in.
Ja.
Dan moet je natuurlijk ook dan meer voor schilderen. Maar het lijkt me gewoon te gek als het gewoon heel veel mensen bereikt.
Ja.
Dat vind ik leuker dan dat het maar exclusief voor een paar mensen is.
Oké, dus dan heb je eigenlijk in zo'n periode bij de Hoogsen krijg je bevestiging op je werk. Wat denk ik ook voor iets meer zelfverzekerdheid zorgt.
Ja.
En is dat ook de periode geweest dat je hebt gezegd, oké, maar dan ga ik er nu ook mijn werk van maken en dit wordt mijn leven?
Ja, ja, maar dat heb ik nooit zo hard gezegd, omdat ik ook heb gezegd, ik weet niet hoe lang dit duurt. Weet je wel, dus ik ja, dat is weer dat ik me nooit zo druk maak om geld. Als het morgen ophoudt, dan zou ik er echt oké mee zijn. Want ik weet ook nu dat ik dan wel weer wat anders verzin. Het klinkt echt heel stom, maar ik denk dat dat voor mij wel de manier is om het, zeg maar, leuk te blijven vinden en om het te blijven doen vanuit die passie.
Ja.
Want ik wil gewoon niet dat het mijn werk moet zijn omdat ik de huur moet betalen. Wat tot nu toe gewoon heel goed gaat.
Mm-hmm.
Maar dat merkte ik dus met de komst van die tweede, dat die switch gewoon te hard werd. Dat het echt werken werd en dat ik zo van, ik moet werken. En dat wil ik dus niet meer. Dus daar ga ik nu weer een beetje vanaf. Om ook dus te zorgen dat ik het gewoon leuk blijf vinden. Want dat is denk ik wel de essentie van eenmaal als je creatief iets doet.
Ja, nee, absoluut. Maar ik denk ook dat de uitdaging altijd ligt. Ja, geld is nu eenmaal nodig. Want dat is een middel om bepaalde dingen te kunnen betalen. Zoals bijvoorbeeld een huur. En aan de andere kant, in jouw geval heb je dan je creativiteit.
Ja, en die lijn is heel dun, ja.
Maar je hebt daar wel de balans in weten te vinden.
Ja, ik heb daar nu wel de balans in weten te vinden. En het gaat nooit met alleen maar pieken. Dus je hebt altijd periodes dat je gewoon even wat minder verkoopt. Of het nou door jezelf komt, door de tijd van het jaar. Dat hoort er nou eenmaal bij.
Ja.
En dan kom ik weer terug op dat het dus oké is als het even. Want ik heb altijd vertrouwen in dat het toch wel weer goed komt.
Hoe ben je vanuit Hoogsten eigenlijk verder gaan bouwen aan... Nou ja, het is je eigen naam, maar misschien inmiddels ook wel een beetje een merk aan het worden.
Daarbij denk ik wel eens van, oh ja, in hoeverre word je merk? En hoeverre ga je binnen aan commerciële andere merken bijvoorbeeld? Dus dat probeer ik toch nooit echt te doen. Dus het is echt gewoon schilderen, mijn werk maken en dan niet per se aan een merk te linken. Of het moet echt een hele leuke samenwerking zijn.
Ja.
En die heb ik best wel al leuker gehad en gedaan. En die geven ook weer een boost. En dat vinden mensen ook leuk. Dat je
er een paar voorbeelden van?
Bijvoorbeeld met Denim. Die had een samenwerking met Mont Blanc. En toen hebben ze, zeg maar, 5 kunstenaars gekozen. Die dan met die Mont Blanc pen dus hun verhaal erbij. En dat werd dan door Paul Bellaert geschoten. Wat dan weer voor mij hetgeen was. Ik dacht, nou, dat zijn allemaal mooie elementen.
Ja.
Of het nou Mont Blanc is, Denim. Of dat hij de foto's maakt. Voor Basquets met Calvin Klein.
Ja.
Dus heb ik een schilderij gemaakt. En daar hebben zij weer een t-shirt van gemaakt. En dat zijn er 10, dus als soort artworks. En kon je die winnen. Dus niet te kopen. Zit
een beetje in de lifestyle sector eigenlijk.
Ja, maar dat vind ik wel een leuke link. Omdat ik het weer dan terugkom op dat ik het toegankelijk wil maken voor mensen. Omdat dat ook gewoon mijn insteek was toen ik begon.
Ja.
En ik heb niet de opleidingen gehad. Ik heb het mezelf aangeleerd. Dus voelt het ook niet alsof ik het kan doen of zo in mijn hoofd. En ik weet niet of dat ooit gaat switchen. Maar dat zien we dan wel weer.
Maar vind je dat je een opleiding nodig hebt om echt te kunnen zeggen van ja, ik heb...
Nou, ik heb me wel heel lang schuldig gevoeld dat ik zoveel verkocht. Terwijl ik geen opleiding heb gedaan. Snap je, want mensen wijden hun hele leven hieraan en verkopen niks. Daar heb ik best wel mee gestruggeld, ja. Klinkt heel stom, maar...
Nog steeds of heb je dat op?
Nog steeds, denk ik wel. Maar ja, ik ben er wel aan gewend. En nogmaals, door het betaalbaar te houden, maak ik het ook wel weer voor mezelf een soort van geoorloofd. Of zo. Ja,
verantwoord.
Ja, verantwoord.
Maar is dat zo? Dus eigenlijk zoek je een beetje nadat het voor jou allemaal kloppend is. Terwijl, ja. Je weet, ja, misschien denken andere mensen daar niet eens aan.
Nee, die denken daar helemaal niet aan. Maar dat is denk ik mijn karakter ook wel.
Ja?
Ja, ik denk wel dat dat ook weer mij maakt.
Ja, nee, ja, dat zeker. Maar ik zou bijna zeggen, het is zo zonde om jezelf bijna naar beneden te praten, terwijl je gewoon hele mooie dingen maakt.
Ja, dat
je
klopt.
Je hoeft er niet voor te studeren.
Dat zegt iedereen altijd.
Nou, ja, bescheidenheid ziet ook de mens, maar ik vind je werk heel mooi. Dus je mag zeker daar trots over zijn. En ik vind tevens ook, je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Het is nee. Zo, ja, het zit in je.
Nee, nu maak ik er de les van. Weet je wel, door mijn verhaal te vertellen, dat juist ook een inspiratie moet zijn. Dat je dus niet gestudeerd hoeft te hebben. En ook niet bang moet zijn om iets wat je zelf hebt gemaakt, maak je natuurlijk ook kwetsbaar, wat anderen ervan vinden. Dat je daar dus niet zo bang voor moet zijn. Want je kan niet iedereen, zeg maar, pleasen. Dus ook met wat ik maak, dat wat ik zelf niet mooi vind, dat als eerst wordt verkocht, is al meteen dat duidelijk maakt, ja, wie bepaalt wat goed of fout of mooi is. Dus ik ben blij dat je het bescheidenheid noemt, want ik vind dat dus iets waar ik trots op ben. Omdat ik denk dat we daarmee allemaal ook wel weer veel verder komen dan. Plus, ik zou het niet erg vinden als het morgen ophoudt. Want dan red ik het ook, zeg maar. Mm-hmm. Maar het zou wel ook te gek zijn als je niet in eendagsvlieg bent.
Durf je wel te dromen en vooruit te kijken?
Nou, dat begin ik nu weer een beetje te doen nadat die kleine dus nu iets groter wordt. Dat ik nu weer ruimte voel om te denken aan waar wil ik zijn over 5 jaar of 4 jaar. Of dat heb ik gewoon de afgelopen 2 jaar even niet gedaan.
Ja.
Omdat ik echt niet sliep. Dus laat staan nadenken over zeg maar de toekomst. Het was per dag overleven.
Herkenbaar. Met 2 jonge
helaas,
kinderen.
Helaas, al die clichés die zijn gewoon waar.
Maar wat als je al dat even weg zou denken? En gewoon dus echt durft te dromen? Waar sta jij?
Nou, ik vind die galeries vind ik echt te gek. Dus in Parijs heb ik er nu één. Die zijn net open in New York. Dan heb ik er nog 1 in Amerika met weer 2 vestigingen. Daar nog een paar bij. Dus op andere plekken. En dan toch reizen. Dus dat je gewoon je werk achterna kan. Al is het 2 weken of een week. Maar als je dat zo 3-4 keer per jaar zou kunnen doen. Dan denk ik wel dat ik daar heel gelukkig mee zou zijn.
Ja. Dus dat je naast dat je je werk maakt, ook nog stukken van de wereld kan zien en lekker onderweg.
Ja, en gewoon dus het verspreiden over de wereld. Dus dat meer mensen, zeg maar, mijn werk zien. Dat lijkt me wel te gek. Ja.
Hoe zou je je eigen werk omschrijven? Hoe herken je jouw werk?
Ik denk wel dat ik een van de eerste ben in een bepaalde stroming van deze kunst. Zeg maar. Dus er zijn steeds meer mensen die zelf dingen maken. Omdat het abstract is, denken mensen dat het makkelijk is om te doen.
Mm-hmm.
Ja, hoe zou ik het opschrijven? Ik denk toch dat je echt wel herkent als ik het heb gedaan. Ook al dat ik best wel verschillende dingen maak, dat je toch altijd wel ziet dat het mijn hand is. Want op een of andere manier past het ook allemaal bij elkaar als je het naast elkaar legt. Mm-hmm. Ook al zijn het verschillende mediums of kleuren. Of je ziet toch dat ik het heb gedaan. En hoe dat komt, ja, dat is misschien iets wat we niet moeten willen beantwoorden. Ik weet het niet.
Nee, ik vind het wel altijd interessant. Ja, wat maakt het herkenbaar?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het toch, omdat het toch uit dezelfde hand komt.
Ja.
Wat voor mij altijd voorop staat, is zeg maar balans tussen vorm en kleur.
Mm-hmm.
Dus het moet gewoon kloppen voor mij visueel. Dus of dat nou met stukjes papier is of toch gewoon iets geschilderd, dat is wat ik altijd zoek. En dat kan dus soms heel lang duren voordat die af is voor mij. Omdat er dus 1, wat ik al eerder zei, 1 stipje ontbreekt of zo. Dus het is echt vanuit een gevoel. Soms kan het er weken liggen, omdat ik denk, het klopt niet. Het is nog niet af.
Ik ben wel benieuwd hoe een werkweek van een kunstenares eruit ziet.
Nou, je moet echt vrijheid hebben om te kunnen maken. En dus tijd, uren, denk ik vooral. Ik probeer dus 2 dagen in de week door die kinderen echt te schilderen. En dan heb ik 2 dagen om, zeg maar, te freewheelen.
Mm-hmm.
Dus soms is dat toch doorschilderen, omdat ik af wil maken wat ik de dag van tevoren heb gedaan. En soms is het de administratie of mails of toch meer ook andere dingen die erbij komen kijken. Inlijsten. Ik moet wel echt 2 dagen in de week hebben om echt te schilderen en niks anders te doen. Omdat je echt die tijd nodig hebt. En dan moet ik alsnog een wekker zetten, want ik moet gewoon naar huis, zeg maar. En heel lang heb ik geprobeerd, dacht ik, nou, dan ga je toch 's avonds door. Maar dat werkt ook niet. Want je moet echt onafgebroken kunnen schilderen. En ik moet echt letterlijk de wekker zetten, want anders vergeet je gewoon de tijd.
Ja. Ja, want dat is natuurlijk ook wat je wil, dat je niet bezig bent met de tijd.
Nee, of van ik moet nog dit of dit. Want dat is toch, heeft echt invloed op wat je maakt. En dat heeft wel even geduurd voordat ik dat kon bewaken.
Mm-hmm. Ja. Nou ja, je combineert het leven van een kunstenares met het moederschap. Dat is niet makkelijk natuurlijk.
Nee, zeker niet. Maar ik denk dat het voor elk ander beroep geldt.
Heb je een werk waar je het meest trots op bent? Of een samenwerking bijvoorbeeld?
Ik moet toch zeggen dat ik de galeries die je dan hebt... en die ene komt omdat zij toevallig sliep in de Hoxton toen ik daar hing. En dat is gewoon vanaf dag één al, is zij daar bij mij. En zij is dus nu net geopend in New York. Dat heet Amélie Maison d'Art. Ja, dat zij er nog steeds is, zeg maar, is voor mij wel een soort van... dat je steeds terug kan koppelen van oké... Als zij verkoopt nog, dus ik ga de goede kant op. Ja. En al mijn nieuwe werk gaat ook als eerst naar haar. En dan heb je een soort graadmeter. Omdat het dus niet Amsterdam is, maar...
Ja.
Maar ik wil niet zeggen dat het mijn grootste succes is. Maar dat is wel een soort constante factor waar ik dan aan kan peilen steeds. Mm-hmm. Wat dus heel prettig is.
Voelt het een beetje alsof zij ook jouw talent heeft opgepikt?
En ja, wel een bevestiging ervan, ja.
Ja. Hey, omdat we, de kinderen zijn al een paar keer aan bod gekomen in dit gesprek, subtiel.
Ja.
Ik ben wel benieuwd wat je ze zou meegeven op dit moment. Als je kijkt naar de ervaring, levenservaring die je hebt opgedaan en alle wijze lessen die je hebt meegenomen. Wat zou je kinderen dan mee willen geven?
Ik denk toch gewoon een cliché, maar echt je onderbuikgevoel achterna. Want ik denk dat iedereen dat uiteindelijk heeft. Het onderbuikgevoel. De een kan er beter naar luisteren dan de ander. Maar dan probeer ik ze nu al wel aan te leren. En dan proberen hun de ruimte te geven om ook te zijn wie ze zijn. En ik denk dat zijn ze zo klein dat die onderbuikjes al genoeg aangeven. Ja. Dus dat is mijn uitdaging om hun daarin zo vrij mogelijk te laten zijn.
En wat zou je jongeren zelf mee willen geven? Want we hebben het nu over je kinderen gehad. En die nemen ook een belangrijke rol in natuurlijk.
Dan kom ik toch wel weer terug op hetzelfde, denk ik. Dat je echt gewoon moet vertrouwen op je onderbuikgevoel. En dat je op heel veel dingen echt geen invloed hebt. Dus dat je je vooral niet zo druk moet maken om kleine dingen.
Vind je vroeger nog te weinig gedaan? Dat je juist met die externe factoren allemaal bezig was, terwijl je daar helemaal geen invloed op hebt?
Nou, zeg maar bij mij dat het er zo laat pas uit is gekomen dat ik überhaupt, zeg maar, kon schilderen. Ja, dan kan je denken, misschien hadden mijn ouders beter naar mij moeten kijken. Of want ik was wel altijd aan het kleuren, altijd aan het... Maar denk, ja, daar heb je geen invloed op.
Nee.
En ik vind sowieso de dingen waar je geen invloed op hebt, is iets wat ik recent heb geleerd. Daar moet je je ook niet druk om maken. Want als je er zelf geen invloed op hebt, kan je er ook niks aan doen. Ja. En die neem ik nu wel dagelijks mee, ja.
Ja. Mooi.
Daarom denk ik, als zeg maar mijn ouders mij vroeger meer hadden gestimuleerd om dit te doen, misschien was ik dan juist averechts gegaan. Weet je, want nu is het echt gewoon wel een beetje de verrassing van mijn leven.
Ja.
Want ik had natuurlijk nooit kunnen bedenken dat ik, daarom heb ik nog steeds moeite met het woord kunstenaar, om mezelf zo te noemen, omdat ik dat helemaal niet, zeg maar, wist dat ik dat ben, laat ik het zo zeggen. Dat ik het grootste cadeau vind, is dat je, dat het leven dus ineens zo anders kan zijn, dat je dat van tevoren dus niet kan bedenken en dat het dus altijd wel goed komt, linksom of rechtsom.
Laten we daarmee afsluiten.
Ja.
Dankjewel voor het leuke gesprek.
Dankjewel.
Leuk je te
ontvangen. Ik vond het leuk om te doen.
Mooi, dat is het belangrijkste.
Voor alles een eerste keer.
Dankjewel.
Met dank aan onze partners van dit seizoen. De Hoxton Lloyd, Santani Organics en Airforce.